Dit is de zondagochtenddienst van 31 mei 2019. De boodschap wordt gebracht door Johan Luttig.
Goedemorgen, broeders en zusters. Goed om in uw midden te zijn. En ja, ik wil met u een tekst lezen vanmorgen uit Handelingen. Als het goed is, komt het op het scherm. Handelingen 2, kunt u gewoon meelezen, u mag het ook opzoeken in uw Bijbel. En het is een gedeelte uit wat Petrus spreekt op die Pinksterdag in Jeruzalem. En ik ga het niet het hele verhaal wat hij vertelt voorlezen, want dat is een heel lang gedeelte. Maar ik neem een deel daarvan en de rest zal ik er zo'n beetje bij vertellen. En dan vanaf vers 22. Israëlieten, zegt Petrus, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is door zijn toedoen, onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem: steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven. Want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk. En het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Broeders en zusters, u zult me wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Want zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Amen. Ja, eigenlijk is het lezen van dit gedeelte al genoeg voor vanmorgen. Toch? Als je het even op je laat doorwerken wat hier gezegd wordt. Petrus stond op en hij sprak. En wat een preek gaf hij daar op die Pinksterdag. Op die dag dat de Pinkstervuur over de leerlingen kwam, over de volgelingen van Jezus. Ik wil even kort meenemen in de setting waarin dit plaatsvindt. Het is nog niet zo langzamer. Ja, de galm. De setting. De hemelvaart. Jezus is opgestegen in de hemel. En zijn leerlingen blijven achter. Zijn leerlingen blijven achter, maar niet verweest. Integendeel. Eendrachtig komen zij bijeen. Ze komen samen in Jeruzalem. Jezus heeft hen gevraagd om bij elkaar te blijven. En dat doen zij. Om in Jeruzalem te blijven. En dat doen ze. Ze luisteren naar de opdracht van Jezus. Maar meer nog. Ze bidden eendrachtig. Ze vormen een eenheid. En het zijn er niet veel. Jezus had heel veel leerlingen gehad in de tijd dat hij op aarde wandelde. En van al die mensen waren er misschien nog maar 120 die daar bij elkaar kwamen. Het waren er duizenden geweest. Wat een teleurstelling. Toch? Zo zou je kunnen denken. Maar er blijkt niks van teleurstelling. Er is alleen maar hoop en verwachting. Want ze zijn overtuigd van de belofte van de Heer. En dan staat Petrus op. Dat hij in het begin van Handelingen lezen. Petrus staat op en hij spreekt. En ze wijzen een nieuwe apostel aan. Ter vervanging van Judas. Dat is de eerste keer dat Petrus spreekt. Ja, dat zijn 120. Dat is nog wat te doen. En dan het moment op die Pinksterdag. Wat een wonder. Gods geest stort zich uit op mensen. Ze worden vervuld met Heilige Geest. En ze gaan spreken. En ieder die daar is, mensen in Jeruzalem, een multiculturele samenleving op hun top, ze spreken alle talen, ze komen uit het hele Romeinse Rijk van die tijd, uit Perzië, inderdaad, maar ook uit Turkije, uit Egypte. Je kunt het allemaal nalezen in Handelingen. Uit vele landen. En ze spreken vele talen. En ze horen het evangelie in hun eigen taal. De verwarring ten top. Er zijn mensen die zijn onder de indruk. En er zijn mensen die zeggen, deze zijn dronken. En op dat moment staat Petrus weer op. Samen met de andere apostelen. En hij spreekt. En hoe? Wat een spreker is die man. Misschien snapt u dat wel. Als ik mijn woord zo voorbereid, dat ik dan eens nadenk over hoe Petrus dat dan gedaan heeft. De voorbereiding van zijn preek. Zou hij ook op zijn studeerkamer hebben gezeten en gegoogeld? Hij kon zich hier niet op voorbereiden. Hij stond niet op het rooster van de Evangelie Gemeente Den Haag. En ook niet van de gemeente Jeruzalem. Het was niet voorbereid. Spontaan. Het moment vroeg erom dat hij zou spreken. En toch ben ik ervan overtuigd dat hij zich heeft voorbereid. Want in de tijd daarvoor, dat kunt u nalezen, heeft Petrus zich verdiept in het woord van Jezus. Ze kwamen bijeen en ze baden. Ze waren gericht op het evangelie van Jezus Christus. Ze waren vol verwachting van wat Jezus nog meer zou doen in hun midden. En daar mogen wij een voorbeeld aan nemen. Als we bij elkaar zijn. En in de tijd dat Jezus na zijn opstanding in hun midden was, zou Petrus meer dan ooit geluisterd hebben naar de woorden van Jezus. En de dingen die hij daarvoor heeft gehoord, zal hij zijn gaan begrijpen. Hij is er mee bezig geweest, opgericht geweest. En hij kon het plaatsen, hij ging het begrijpen. We mogen het gaan begrijpen als we het lezen. Want Jezus wil openbaren aan jou en mijn hart en in ons verstand wat hij bedoelt. En dan komt er zo'n preek uit, zoals hier in Handelingen beschreven staat. Op die dag dat Pasen en Pinkster op één dag vallen. Ja, ik denk misschien dat kan niet. Dat zal wel nooit gebeuren, Pasen en Pinkster op één dag. Maar hier gebeurt het. Want op deze Pinksterdag gaat het over Pasen. En eigenlijk is dat ook nog wel logisch ook. Want het hele Pinkstergebeuren is gebaseerd en geënt op het paasverhaal. Op het werk wat Jezus gedaan heeft. En dan spreekt hij Petrus. Israëlieter, luister naar wat ik u zeg. Luister naar wat ik u zeg. Ja, ik heb wat te vertellen. Geen valse bescheidenheid. Niet weifelend van, ja, mag ik ook even? En hij staat hier wel voor de Israëlieten, waarvan sommigen tegen hem zeggen, van ach, die mensen zijn dronken. Hij kan niet zomaar aannemen dat ze vol enthousiasme zijn boodschap zullen aanvaarden. Integendeel. Hij weet dat er mensen bij zijn die ook geroepen hebben, kruisigt hem. Op het moment dat Jezus voor Pilatus staat. Maar het houdt hem niet tegen. Want hij spreekt vanuit innerlijke overtuiging. Een overtuiging die gegroeid is door wat hij met Jezus heeft ervaren. Zo mag het ook bij ons gaan worden. Dat we innerlijk overtuigd zijn van het werk wat Jezus doet. Zodanig dat wij opstaan en zeggen, mensen, luistert. Luister naar wat ik nu zeg. Omdat wij een evangelie hebben dat bevrijdt. Dat leven brengt. Dat je vooruit brengt. Deze Jezus, die overeenkomstig de bedoeling van God is uitgeleverd, hebt u door de heidenen laten kruisigen en doden. Maar helaas, nee, maar gelukkig, dat was niet het einde. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Dat mogen we vieren elke dag. Op de Pinksterdag, op de Pasen, vandaag. Jezus is door God tot leven gewekt. Bijzonder ook vandaag deze tekst met elkaar te mogen bespreken. Want we leven nu in de vaste tijd. En ik weet niet of je daar iets mee doet. Misschien denkt je van ja, dat is iets van de kerk. Hè? Daar zijn we niet zo mee bezig. Maar toch leven wij in de vaste tijd. En binnen de kerk is dat een onderdeel van het kerkelijk jaar. En dat gaat dan door naar de Pasen. En na de Pasen is dat weer voorbij. Dan ga je weer over tot de orde van de dag. Maar beseft u dat wij in de vaste tijd leven? In de tijd van de toewijding en het gericht zijn op Jezus Christus. Aan het aandacht geven aan God. En het minder aandacht geven aan andere dingen. En dan kunt u misschien voor uzelf wel invullen wat die andere dingen zijn. Er zijn zoveel dingen in ons leven die om aandacht vragen. Misschien is het wel die mobiel die u in uw zak heeft zitten en dan even weer kijken. Want er komt weer een appje binnen. Er zijn zoveel dingen die elke keer weer om die aandacht van ons vragen. Het kan het werk zijn, het kan situaties zijn waar je mee te maken hebt. En het vraagt aandacht. En heel langzaam merk je dat het ook aandacht afleidt van. Dat je misschien dan even iets minder aandacht hebt voor het lezen van het woord. Om gericht te zijn op Jezus. En dan mogen wij als gemeente een voorbeeld nemen aan de gemeente van Jezus Christus daar in Handelingen. Die dagelijks biddend en verwachtend bij elkaar waren. Die een eenheid vormden. Vol overtuiging dat Jezus zich in hun midden zou openbaren. Die toewijding, die gerichtheid, dat is voor mij vaste. Dat is een vaste dat gericht is op de eindtijd. De tijd waarin wij leven. Dat Jezus in ons tevoorschijn mag komen. In en door ons leven heen. En zichtbaar mag worden. Ook in de ontmoeting met anderen. En dan kun je op die andere afstappen en zeggen, hoor, luister naar mij. Net als bij zo'n Petrus. Ja, soms kan dat, soms is het misschien handiger om het op een wat bescheidenere manier te doen. Maar benut de gelegenheid om over Jezus te spreken. En meer nog, benut de gelegenheid om Jezus door je leven heen te laten zien aan anderen. Zodat er vanuit jou en vanuit onze getuigenis uitgaat. De gemeente van Jezus Christus op dat moment, heel de wereld, waren er maar 120. Niks. Stelde niks voor. Maar wat zij hadden, was een rotsvast geloof dat Jezus door hen heen zou gaan werken. En het eind van de dag waren er 3000 bijgekomen. Nou, tel dat maar eens een keer even op. Van 120, 3000 erbij. Zo kan het gaan. Het gaat niet om de aantallen. Het gaat om het werk van Jezus in jou en mijn leven. In ons midden. En die 120, die hadden kracht. Omdat ze eendrachtig waren. Samen in gebed. Omdat ze van Jezus verwachten en zich openden voor het werk van God. En zo mag het bij ons zijn. Als de dag van Christus nadert, mogen wij als gemeente eendrachtig bij elkaar zijn. Elke keer als we elkaar ontmoeten, dan zien we ernaar uit om elkaar te ontmoeten, om samen te bidden en nog meer van God te verwachten. In Heilige Geest verbonden te zijn met Jezus. En dan wil ik me daarin toewijden, samen met u. Keuzes maken, waar ik mijn aandacht op richt. Tijd maken voor het lezen van het woord, voor de ontmoeting met mijn broeders en zusjes, voor het gebed, voor situaties waar het voor nodig is. Om aandacht te geven aan de dingen die er werkelijk te doen. En met elkaar vooral ook dankbaar te zijn voor het werk wat Jezus heeft gedaan. Om de tijd te nemen. Besef te hebben van de tijd. Ja, een uurtje vroeger of later. Wat maakt dat uit? Ja, daar kunnen we hele gesprekken over voeren. Wel of geen zomertijd. Of altijd wintertijd. Hoe moet dat allemaal? Tijden en gelegenheden. Daar gaat het in Gods Koninkrijk niet om. En toch is de tijd in de Bijbel iets heel belangrijks. De tijd is niet zomaar wat er op de klok komt, wat er op mijn horloge te zien is. Maar de tijd is de ontwikkeling die plaatsvindt en tot rijping komt. Bij de tijd moet je veel meer denken aan de oogst. Als het graan opkomt, kun je niet de klok gelijk zetten wanneer die klaar is. Ik ga oogsten op die dag, op dat uur. Dat weet je niet van tevoren. Dat heeft te maken met groei en ontwikkeling. En zo is het ook in de gemeente. De tijd dat Jezus in ons midden volkomen gezien zal worden, kunnen we niet met de klok gaan bepalen. Maar het mag wel een rijpingsproces zijn in ons leven, in ons midden. Dat hij steeds verder zichtbaar gaat worden. Maar we mogen weten dat de belofte vervuld gaat worden. Zoals de belofte aan David werd vervuld. Ja, niet op dat moment. Petrus zegt dat ook nog. David zelf is begraven. En Petrus spreekt in Jeruzalem. En daar was ook het graf van David. Het was wel duidelijk dat David niet degene was waar die tekst in Psalm 16 over gaat. Het was profetisch. En zo mogen wij ook profetisch spreken over het openbaar komen van zonen en dochters van God. Het leven van Jezus mag in ons voorkomen tevoorschijn komen. En dan wil ik mijn tijd daarop richten. Daarmee bezig zijn. Bewust. Aandacht geven. Vasten. Ja, deze tijd voor Pasen. En daarna gaat mijn vasten gewoon door. Me niet meer laten afleiden. Of verleiden tot andere nutteloze invulling van mijn tijd. Zo makkelijk vervliegt dan de tijd. Dan gaat het voorbij. Dan zijn dingen voorbij zonder dat je er erg in hebt. Maar ik wil mij juist bewust richten op de belofte van God voor mijn leven en voor ons als gemeente van Jezus Christus. En zo mij richten op Jezus. En vanuit wat Hij mij geeft, mij ook richten op mijn medemens, op mijn gezin, op mijn broer en zus in de gemeente. En iets minder op mijn eigen belang. Misschien is dat voor mezelf, maar u mag er voor zichzelf ook eens een keer over nadenken waar het nou de kern van vasten in zit. Maar voor mij is dat misschien wel de kern. Iets minder met mezelf bezig zijn. Met mijn eigen belang, wat voor mezelf nuttig en nodig lijkt. En meer gericht op wat Jezus zegt van, dit is aan de orde. En dat is nog niet zo makkelijk. Want we worden zo snel bezig gehouden met onze dagelijkse dingen. En het is ook helemaal van deze tijd om vooral met jezelf bezig te zijn. Maar daarin mogen wij anders zijn dan anderen. En in het anders zijn kun je zeggen van dat is vasten en bidden. Jezus roept op, is het evangelie, om te bidden in het verborgene. En voor mij geldt dat ook voor vasten. Het is niet om uiterlijk te laten zien, kijk, ik doe dit niet en ik doe dat niet, ik laat het, kijk mij hoe geestelijk ik ben. Maar dat gaat er juist om gericht te zijn in je eigen denken op de dingen van Gods Koninkrijk. Om aandacht te hebben voor het woord van God. Wij mogen als gemeente samen richten op wat Jezus wil in zijn gemeente. Dat vind ik ook een deel van het vasten. Het gezamenlijk daarop bezig zijn. Het je samen daarop richten. Bidden en vasten. Dat mogen we leren. Ik las pas een mooie manier van hoe iemand dat deed. Een man van inmiddels 86. Ja, je bent nooit te oud om een voorbeeld voor een ander te zijn. Die schrijft al 20 jaar lang, elke dag op, wat hij aan God wil vertellen. Een brief aan God. En soms spreekt hij het ook uit. De ene keer doet hij het 's ochtends, de andere keer 's avonds. Stel je eens voor, je bent 86... ongeveer 20 jaar met pensioen. Je telt niet meer mee in de samenleving. Oud en afgeschreven. Maar je kan je richten op God. En je kan iets opschrijven van wat van blijvende waarde is. En dat had hij ook bijgezegd. Ik geef dat ook mee als een erfenis aan mijn kinderen. Naar mijn gezin. Nou, iets beters kun je toch niet meegeven dan dat. En eerlijk gezegd denk ik dat het voor die man de mooiste jaren van zijn leven zijn geweest. Die 20 jaar dat hij dagelijks een brief aan God schreef. En het gaat mij niet om deze vorm. Ik ga niet zeggen, ik moet nu allemaal elke dag iets aan God gaan schrijven. Maar het gaat mij om de aandacht. Het hielp hem om gericht te zijn op God. En zijn gedachten te richten op de dingen van boven. En niet op de dingen die van beneden zijn. En moet u daarmee wachten tot u met pensioen bent? Om je op de dingen te richten van boven? Want tot die tijd ben je allemaal zo druk en heb je er geen tijd voor? En kan het allemaal niet? Van mij mag u er vanmiddag mee beginnen. Om uw aandacht te richten op God. Nou, van mij mag u er niet mee beginnen. Om uw aandacht te richten op de dingen van God. En die denkt, ja, maar ik ben al zo lang in de gemeente, ik doe dat al jaren. Maar wees dan eerlijk. We kennen allemaal die situaties dat we toch worden afgeleid. Dat we toch worden bezighouden met andere dingen. En dan mag ook voor u die oproep gelden. Richt uw aandacht op Hem. Op Jezus Christus. Ga vasten. Vergeet even andere dingen. En bid. En denk na over wat er aan de orde is. In welke tijd we leven. Wat er belangrijk is. Bidden en vasten. En soms is dat gewoon de Bijbel openslaan. En dan vind ik het zo mooi wat Petrus dan citeert uit Psalm 16. En ik hou ervan om, als ik zondag spreek, om dan niet alleen over, voor de zondag bezig te zijn, maar ook wat huiswerk mee te geven. Want anders is het alleen maar een zondagse dienst en door de week hebben we weer een ander leven. Nee, dat moet heel die week door. Dus ik wil jullie eigenlijk twee dingen meegeven. De een is, ga van de week eens vasten. En de ander is, ga ze jullie zich eens verdiepen in Psalm 16. De psalm die Petrus citeert als hij spreekt daar in Jeruzalem. En om dat te doen, zullen we eerst maar eens samen lezen. Psalm 16. Vanmorgen kwam het psalm al aan bod. Altijd weer prachtig om je daardoor te laten inspireren. Als er iemand is die wist wat het is om je tijd en je aandacht op God te richten, was het wel David. Het blijkt wel uit zijn psalmen hoe hij zo intens met de dingen van Gods koninkrijk bezig kon zijn. En er staat boven, heel mooi, een stil gebed van David. We kennen David als degene die uitbundig kon zingen, muziek kon maken. Maar dit is een stil gebed. En soms mag het ook gewoon stil worden. En dan Gods aanwezigheid in je leven ervaren. En dat gebeurt er als je deze psalm tot je laat doordringen. Behoed mij, God. Ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer. U bent mijn Heer. Mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land. Alles wat mij bezig hield en wat mij aan de gang hield. En wat mij afleidde. De machten die ik vereerd heb, zeg ik. Wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land heeft u voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heere voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. U laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Prachtig toch? Een lieflijke plek aan uw zijde. Ik vind dit schitterend. Hierin spreekt het hart van God via David tot ons. En ik wil dit tot mij laten doordringen. Ik wil er de tijd voor nemen om te beseffen wat hier gezegd wordt en wat dat betekent. Ik wil samen met u dit ervaren in ons samen zijn, in ons gemeente zijn. En ik wil bovenal zo dicht bij God leven. Dat hij die plek mag innemen. Die lieflijke plek aan zijn zijde. Want dat gebeurt er op het moment dat je gaat vasten. Dan ga je ervaren wat God in je leven doet. En dan ervaar je dat de kern van God is zijn liefde. Waar je omarmt met zijn liefde. En zich tot je neemt. En je mag ervaren, ik mag leven voor zijn aangezicht. Wat gebeurt er als je werkelijk gaat vasten? Dan laat het andere, wordt allemaal minder belangrijk. En dan ervaar je hem in je leven. Die andere goden. Nou, we doen dat niet meer zoals in de tijd van David. Dat er wordt geofferd of gewierookt. Hoewel dat ook wel weer in zwang is. Maar hoeveel tijd offeren we wel niet aan de mammon? Aan bezit? Aandacht geven aan zaken die niet zo belangrijk zijn. En dan noemen we maar iets. Er zijn nog zoveel andere zaken die aandacht vragen, trekken, die zuigen. Maar dan mag je de tijd nemen om het woord van God te openen en tot je te laten doordringen. En het woord van God verwarmt je dan. Herstelt je, geneest. En dan mag je die plek bij God innemen. Naast hem, die lieflijke plek aan zijn zijde. En dan spreekt hij door die psalm ook vreugde. Dat in Nahum 2, vers 1, in de Naarse Bijbel staat er. Zie daar over de bergen de voeten van de vreugdebode. Eén die vrede doet horen. Vier, o Juda, je vier dagen. Betaal je gelofte. Want Belial zal niet doorgaan en nog eens over jou oversteken. Hij wordt geheel en al weggemaaid. Vier, o Juda. Je vier dagen. We mogen vieren en blij zijn omdat we ervaren dat God ons leven geeft. Dat hij doorgaat in zijn gemeente. Dat hij zich openbaart. En dan de kracht ervaren die Petrus ervoer toen hij ging staan om te getuigen. Hij was zo overtuigd, want hij had dit ervaren. Hij had die psalm had gelezen, zoals wij dat vanmorgen hebben gelezen. En hij was zo overtuigd van God werkt door mij heen. En hij doet zijn werk. En hij vernieuwt de gemeente. Hij brengt leven. Een leven dat nooit ophoudt om te bestaan. Dat leven mogen wij met elkaar ervaren. En dat ga je nog meer ervaren als je werkelijk gaat vasten. En als je werkelijk gaat vasten, dan is er ook reden om te vieren. Want dan besef je meer en meer wat God doet in jouw leven. En in zijn gemeente. Zo kunnen we dat met elkaar doen. Bidden en vasten. Vieren en danken. Blij zijn met het evangelie dat Jezus ons geeft. En staan als Petrus. Krachtig. Uitspreken wat we geloven. Beleven en verwachten. En dat alles. In de naam van Jezus Christus ons Heer. Hem alle glorie, hulde en dank. Amen. En als je dan blij bent, wat doe je dan? Zingen. En dan mogen we zingen van de liefde van Jezus. De grensloze liefde. In lied 167.
bedankt voor je woord van voor deze ochtend. Bemoedigend en ook aansporend. Heel gaaf om dat in je te laten doordringen. Bidden en vasten. Je openen voor wat de Heer tegen je wil zeggen. Je openen voor de wil van God in je leven. En je daar ook op te richten. Lied 234 is ook een lied wat daar prachtig op aansluit. Wij geloven in u en vertrouwen op uw woord. Daarin staat Gods heil en liefde verwoord. En je mag ook belijden in dit lied dat in jou de kracht van God werkt, die overwinnen doet. En dat je uit zijn leven volharding, hoop en moed put. 234. Een slotkoor. Ik verheug mij in mijn God. Aan hem alle lof, alle hulde, aanbidding aan hem gebracht. Koor 89, als slot.
Thank you.
bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. We hebben nog een paar mededelingen. De collecte gaat nog even rond. En dan gaan we aan de koffie. Aanstaande dinsdag hebben we weer open ochtend om 10:00. Woensdag is 's avonds om 8:00 de Bijbelkring hier in de Adventkerk. Volgende week zondag spreekt Jacob Janssens. Volgende week zondag is ook 7 april de eerste zondag van de nieuwe maand. En zal er ook weer kidsclub zijn. En het zou heel fijn zijn ook als jullie daarvoor weer op de bres gaan staan. En ook het hele gebeuren van de kidsclub, het evangelisatiemoment in de week voor onze kinderen, dat jullie dat ook bij de Heer brengen en daarvoor op de bres gaan staan. En met name ook de kinderleiding daarin zegent. En dan is het bijna zover. Zaterdag 13 april hebben we onze gemeentedag. We hebben het al een aantal keren aangekondigd. Bij deze nog een keertje. Zaterdag 13 april om 11:00 gemeentedag. Om 10:00 gaan de deuren open voor koffie en thee. Om met elkaar te ontmoeten. Gemeenten uit heel Nederland, België en Duitsland ontmoeten elkaar hier. Wil je deelnemen aan de gemeentedag en je hebt je nog niet opgegeven, geef je dan eventjes op aan mij of via de mail. Dat mag ook. De informatie over de gemeentedag vind je op de wand van de garderobe. Voor zover je het nog niet zou weten. En wil je er meer informatie over hebben dan wat daar staat, dan schiet me dan even aan. Het zou heel fijn zijn om die dag ook met elkaar, ja, de Heer te ontmoeten. En daarin ook samen te ervaren, één zijn in Hem. Hartstikke mooi. Beste mensen, koffie. Tot volgende week. Een hele goede week. Dag.